De cello is alleen. De boodschap was, het gaat niet door. Het strijkkwartet is weggekrast door God weet wat. De voorbereiding was voor niets. Partijen staan betekend op de lessenaar. Verlies en spot en schaamte zijn aanzet. Een zonderlinge leegte die niet wijkt, bekruipt hem als hij langzaam, met veel toon, zijn baslijn strijkt. Vergeefse zorgzaamheid waar niemand meer op wacht. Alsof hij, goedgelovig, van satijn voor iemand die niet komt, een bedje spreidt.
Anna Enquist is schrijver en psychoanalyticus, maar ze is ook pianist en cellist. Pianist omdat ze piano studeerde aan het conservatorium en cellist omdat ze daar voor haar plezier aan begon. Ze speelt al jaren. Muziek is overal in haar boeken terug te vinden. In de roman Het Geheim, in twee romans over een strijkkwartet, in talloze gedichten. Over het instuderen van iets van Bach schreef ze ooit: door het hele werk moet een constante, doorgaande hartenklop te horen zijn. Zoals een mensenhart soms op hol sloeg en dan weer tot slaperige traagheid verviel. Over muziek en het hart gaan we het hebben. Over troost en taal, woede en discipline. Welkom, Anna Enquist.
Dank je wel.
Eerst even over die cello. Waarom besloot je dat instrument te willen gaan spelen?
Nou, het was zo toen ik piano studeerde in Den Haag, aan het conservatorium. Toen mocht je nog een bijvak.
Kijk.
En er was daar als bijvakleraar René van Ast, een hele leuke man.
Ja.
Dus ik dacht, nou ja, dat lijkt me wel. Ik vind het een prachtig instrument. Dus ik ga cello als bijvak doen.
Maar heb je dus wel ook les in gehad?
Ja, een jaar.
En daarna nooit
daarna
meer?
Daarna door allerlei verwikkelingen stopte dat. Maar later, al lang na mijn eindexamen piano, heb ik op een gegeven moment besloten, ik doe die piano dicht, want ik kan het niveau niet meer bijhouden, het is allemaal veel te druk. Maar toen miste ik de muziek heel erg. En toen ben ik weer cello gaan spelen. En het leuke van die cello voor mij is dat is net als schaatsen. He, alles wat je kan is meegenomen, ben je blij mee. Terwijl met piano zit ik altijd van, oh god, dit kon ik vroeger en dat kan ik nou niet meer. En dan heb je veel hogere eisen. Waar je niet goed van wordt. Tenminste, ik werd daar toen echt niet goed van. En die cello was een verademing.
Want op de cello hoef jij eigenlijk voor jezelf.
Nee, ik ben al ontzettend blij als er eens een keer iets moois uitkomt. Ja. En ja, dingen die mislukken vind ik ook niet zo erg. En ik ben heel makkelijk met bijvoorbeeld altijd dubbelgrepen vermijden. Streken aanpassen. Interesseert me niks. Ik wil gewoon Timmermans vingerzettingen.
Ja, 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 precies. Dus ja. Je hebt er helemaal niet het idee, daar ga ik nou eens flink op studeren, want dan kan ik volgende keer met de kwartetrepetitie ook die dubbelgrepen.
Ik weet eigenlijk ook niet hoe je moet studeren op een cello.
Doe je dat ook niet? Speel je eigenlijk alleen maar met mensen samen?
Ik studeer de partijen in.
Ja,
ik precies weet wat er staat. En ik kijk dan altijd ook in de partituur, dat ik weet wanneer ik echt te horen ben. En die passages moeten natuurlijk echt van kloppen.
Dus die moet je wel studeren.
En met die dubbelgrepen en zo, dan kijk ik altijd wat de anderen hebben en welke toon van mij nog nodig is in het akkoord. En die andere laat ik dan weg.
Dat klinkt toch alweer behoorlijk analytisch.
Ja, je moet het eerst even uitzoeken, maar daarna geeft het vrijheid.
Ja. En het verschil tussen die twee instrumenten, want de piano is natuurlijk een harmonisch instrument en nou ja, fysiek al heel anders dan die cello.
Ja.
Hoe ervaar je dat?
Ik vind dat fysieke van de cello ook echt wel lekker. Dat je zo'n toon kan trekken en in de snaar kan gaan. En ja, wat natuurlijk heerlijk is, is dat je een toon kan laten zwellen en weer afnemen op één streek. Dat kunnen wij natuurlijk met de piano niet. En wat ik ook wel vind, de laatste tijd speel ik wel weer veel meer piano en heb ik ook wel pianokwartet gespeeld. Dan denk ik, ja, je zit als pianist toch heel erg alleen. En die strijkers lekker met z'n drieën. En dus dat vind ik van een cello ook wel fijn, dat je helemaal opgenomen bent tussen de anderen.
Wat is het in de klank van de cello dat je raakt?
Dat het heel imponerend is en Het lijkt breed, maar er zit, als je goed strijkt, een kern in. En dat hoor je heel goed. Kijk, een viool, dat is toch veel beperkter. Dan hoor je meteen de kern. En bij de cello is het even aftasten. Het lijkt een beetje gruizig. En waar gaat het heen? Maar als je het goed doet, dan verschijnt die kern.
Ben jij zelf een typische cellist?
Nou, volgens mijn man kan ik er niks van. Of heb ik daar geen aanleg voor. Dus nee, ik denk niet dat ik een typische strijker ben. Maar ja, omdat ik er heel veel van hou en natuurlijk door die pianostudie wel oren heb gekregen, red ik het heel aardig.
Wat is het geheim van de cello?
Aanpassen. Als het goed gaat, dan ben je een soort fundament. En dan hoor je hoe de akkoorden echt mooi gaan klinken als jij zuiver speelt. Terwijl als je niet zuiver speelt, als je een slechte dag hebt of het instrument is niet goed gestemd of zo, dan valt eigenlijk dat hele bouwwerk in elkaar van dat kwartet.
Ja. Is dit geen tegenstelling dat de kracht is aanpassen, maar tegelijkertijd het zijn van het fundament?
Ja, maar je moet ook weten wat ga je ondersteunen. En dus je moet het fundament, moet de bovenbouw heel goed kennen. Ja. Tweede cello in het Schubert Quintet. De toegevoegde slaat een lompe hoek in het kwartet. Een overbodige dikbuik naast zijn zingende broer. De overtolligheid bevechten, zachtjes invoegen na 10 maten. Leunend tegen de eerste juicht hij voorzichtig mee, bedwelmd en ingepakt. In het adagio is er geen ontkomen aan. Daar wil hij weerwoord bieden aan hun lied, hun zekerheid met klem weerspreken. De tweede draagt zijn eigen jas hier, is het nergens meer mee eens. Hij roept en schreeuwt en fluistert zijn voetnoten. Die eenzaamheid verdragen is te veel gevraagd. Straks schaart hij zich bescheiden in de kring, haast opgetogen, zijn fiere klacht slechts een herinnering.
Schrijven over muziek, dit is in poëzie, maar je doet het ook in proza. Dat is niet gemakkelijk, het is abstract, het neemt dus je niet op als een te hoge vlucht. Dat wil je natuurlijk ook niet. Hoe doe je dat? Mag je bijvoorbeeld emoties benoemen? Hoe ga je daarin te werk?
Nou, weet je, het is zo stom. Dat merkte ik met mijn tweede roman, Het Geheim. En die heb ik eigenlijk uit nostalgie naar het pianospelen ben ik daaraan begonnen, aan dat boek. Want ik dacht, als ik nou een pianiste heb die allemaal mooie stukken speelt, ga ik zelf misschien ook weer studeren. Dat was niet zo, hoor. Maar goed, ik zat met die pianisten die van alles speelden, waar ik natuurlijk gevoelens bij had, waar meestal mijn lievelingsstukken. En toen merkte ik hoe verschrikkelijk moeilijk het is om over muziek te schrijven. Echt over muziek te schrijven. Dat je toch vervalt in clichés of enorme gemeenplaatsen als je niet uitkijkt. En het is ook best een dun boek geworden. Ik geloof, mijn eerste roman was wel 400 pagina's of zo. En deze nog geen 200.
Wat wil je als je over muziek schrijft?
Ik wil toch de lezer, denk ik, iets laten voelen van wat de speler beleeft aan dat stuk. Maar ja, dat is gewoon verschrikkelijk.
Maar dat gaat dus over wat de speler ervaart bij het spelen.
Ja, of bij het nadenken over dat stuk of met dat stuk bezig zijn. Dus dat wil denk ik ook elke muzikus laten merken hoe mooi een stuk is aan het publiek.
En gaat dat om het gevoel van de muzikus zelf? Of waar gaat
het
om?
Nou ja, ik geloof dat... Kijk, ik ben natuurlijk een late beginner met dat schrijven. En ik heb eigenlijk altijd alleen maar geschreven over dingen die mijzelf ook beroeren. En dat is natuurlijk meestal muziek. Maar dat is voor mij echt een hele grote vreugde. Dus ik zou dat wel aan lezers willen laten merken. Van, goh, dat is iets belangrijks, dat is fijn.
Maar waar ik natuurlijk bij jou geïnteresseerd ben, je bent en muzikus en schrijver. Hoe vang je dat? Hoe verhoudt zich die muziek tot die taal?
Muziek staat op nummer 1. Als ik mag kiezen op een dag, van, als ik een paar uur vrij heb, ga ik door met schrijven of ga ik piano spelen, dan ga ik altijd piano spelen. En er wordt mij natuurlijk ook wel gevraagd van, als je nou moest kiezen, wat zou je dan opgeven? Nou, daar hoef ik geen seconde over na te denken. Nee? Dan zou ik gewoon nooit meer schrijven. Ja. Ik ben met dat schrijven kennelijk toch, ja, onzeker wil ik het helemaal niet noemen, maar dat is toch niet mijn eerste liefde of mijn eerste huis.
Je bent ook dichter, dat is natuurlijk ook muziek.
Ik bedoel, ja, zo ben ik ook begonnen. Hè? Ja. Ja. Kom je heel goed uit met alle dingen die je in de muziek geleerd hebt. Van dissonanten, consonanten, hoeveelheden, tekst, ritmiek. Ja.
Als je schrijft over muziek, dus als je die twee probeert te combineren. Dat is gewoon een hele opgave.
Ja,
je houdt van allebei, dus je houdt ook van taal. Dus
ja,
de taal
zeker.
Wil je ook laten raken misschien aan de muziek.
En ik wil ook niet dat het er stompzinnig of veel te algemeen op de pagina komt. Ik geloof dat ik heel vaak uitga van de techniek. Dat ik dan een muzikus opvoer die aan zijn vingers zit te denken. Of aan akkoorden of zo. En dat je dan zo langzaam een beetje naar binnen gaat en merkt dat die persoon ook iets voelt. En ik probeer er heel terughoudend mee te zijn.
Maar dat is dus eigenlijk een beetje via de zijlijn?
Ja, via het praktische musiceren.
Ja.
Ik vind het ook wel leuk dat mensen weten dat bestaat en hoe dat is.
Ik denk nu ook ineens, je weet ook niet wat voor effect het sorteert. Als je speelt voor een publiek bijvoorbeeld of met mensen samen, dan voel je, raken we de muziek in de kern, want dat voel je aan reacties van mensen. Maar als schrijver weet je natuurlijk niet wat er met je lezer gebeurt.
Nee, dat weet je niet. Nee. Dan kan je voor grote verrassingen komen te staan. Mensen zien vaak dingen in een boek die ik er helemaal niet ingelegd heb. Dus ja, dat kan. Ja, je mist natuurlijk het contact met die zaal. Wat je natuurlijk wel hebt als je voorleest. Hè? Ik heb met Ivo Jansen heel veel van die muziekprogramma's gemaakt. En dan merk je gewoon aan de stilte in de zaal, de kwaliteit van die stilte, of je aankomt bij de mensen.
Want het kan wel allebei, zowel muziek als taal, kunnen ontroeren.
Zeker, ja. Maar ik denk muziek op een veel dieper niveau. Want taal, dat is toch een constructie die je pas later in je leven krijgt. Hè? Vanaf dat je een jaar of 4 bent, denk je in woorden. En het moet ook wel, want als we dat niet hadden, dan kon je helemaal niet, konden wij hier ook niet zo zitten. Dan kon je helemaal niks uitleggen of aanwijzen of vertellen. Dus je bent veroordeeld tot de taal en het is ook fijn, die taal. Maar voordat je die taal hebt, heb je natuurlijk al jarenlang een leven met ritme en melodie en liedjes die ook passen bij bepaalde gevoelens. En ik denk dat is de reden dat muziek veel dieper en directer bij mensen binnenkomt.
Ja, primairder ook. Gewoon echt heel erg.
Ja. En als je dan vraagt, hoe is dat dan? Wat voel je dan? Dan komen er alleen maar gemeenplaatsen uit.
Ja, maar daar zit dus dan meteen jouw werk als schrijver. Dan wordt het dus moeilijk.
Dat ik toch op een of andere manier dan moet vertalen. Ja. Alles wat je voelt moet je vertalen in techniek. Als je speelt moet dat tweetalig zijn. Wie alleen in de technische taal kan spelen is misschien virtuoos, maar saai. Wie alleen de gevoelstaal spreekt, is expressief, maar onbeheerst. Het geheim is de tweetaligheid.
Contrapunt, je roman. Ja. Je hebt 1 roman geschreven die heel expliciet gaat over troost en muziek. Daarin vertel je het verhaal van een vrouw die de Goldberg-variaties instudeert. En daardoorheen voeg je haar herinneringen aan haar dochter die aan het einde verongelukt en sterft. Dat is jouw eigen verhaal.
Ja.
Klopt dat wel als ik zeg dat het gaat over de troost van muziek?
Ja, dat is wisselend. Ik weet wel, toen het net gebeurd was, toen ben ik weer piano gaan spelen. En ik dacht, waarom? En ik dacht dat op een gegeven moment, ja, dat komt toen ik piano studeerde, pianist was, had ik nog geen kinderen, was ik nog geen moeder. Dus ik greep terug naar een oude identiteit. Dus ik trof mezelf dan achter die vleugel aan. En wat ik studeerde waren hele ingewikkelde Bach-fuga's. Die ook helemaal niet mooi waren. Dus dat ik de hele tijd moest denken aan die stemvoering en de vingersetting. En dan was ik even verlost van al die ellende die toen in mijn leven zat. Of je dat nou troost kan noemen, weet ik niet. Afleiding meer.
Ja,
afleiding.
Zo klinkt het meer. Want je zegt nu eigenlijk dat het juist je weghield van al het gevoel.
Ja, dat gevoel kon ik er niet bij hebben. Als ik dan eens het preludium probeerde wat bij zo'n fuga hoorde, dat wil ik niet.
Nee, dus het ging juist om het weghouden van al die gevoelens.
Dat je concentratie
in
door
de discipline.
Iets anders. Ja. Discipline en kon heel goed concentreren op iets anders. Dat is wel veranderd in de loop der jaren. Dankzij het strijkkwartet eigenlijk. Ons kwartet. Ja, dat ik daar toch iets meer bij kon voelen.
Ja.
Maar ja, die piano, daar was ik dus weer mee begonnen. En ik zat natuurlijk heel veel in de auto met Ivo als we van en naar die muziekoptredens reden met z'n tweeën. En toen zei hij op een gegeven moment, ga nou die Goldberg-variaties eens studeren. Ja, want het is een lekker stuk, lekker moeilijk en dan kan je van alles in kwijt. Ik dacht, nou ja, dat is een goed advies, dus daar ben ik aan begonnen. En toen eigenlijk al bij de tweede of derde variatie dacht ik, ja, maar nu weet ik hoe ik over Margit moet schrijven. Ik kreeg allemaal herinneringen aan episodes uit haar leven als ik die variaties doornam. Ik dacht, ja, dan hoef ik niks chronologisch te doen, maar dan ga ik helemaal uit van de muziek waar het mij aan doet denken. En dan schrijf ik naast die verhaallijn van die sombere vrouw die dingen zit in te studeren, schrijf ik iets levendigs over het leven van mijn dochter.
En toen heeft dus eigenlijk de muziek heeft je naar die herinneringen over je dochter gestuurd?
Ja, en dat ik het ook durfde op te schrijven allemaal. Ja. En dat was een werkelijk zo'n prettig schrijfproces. Want ik kon het afwisselen. Als ik stokte met het schrijven, dan ging ik weer door met studeren. En als ik geen zin meer had in studeren, ging ik naar boven verder met schrijven. Het paste helemaal bij elkaar.
Ja, maar daar heeft dus bijna het analytische van de muziek, niet zozeer het gevoel, maar wel het herinneren wakker gemaakt. Ja. Dus de band met wat er was en wat er niet meer is.
Dus dat is ook wel het gevoel, maar dat was denk ik wel steeds ingebed in nadenken over de techniek.
Ja, want dat wou ik je. Het gaat altijd ook over discipline als jij over muziek schrijft. Eigenlijk in alle boeken, niet de hele tijd, maar je schrijft veel over dat je moet analyseren, wil je doordringen in een stuk. Al schrijf je op een gegeven moment in Contrapunt ook heel woedend. Hoe ver moet je gaan? Mag je misschien ook eens iets spelen dat je niet kapot geanalyseerd hebt?
Ja. En dat denk je wel eens als je zo gevangen achter die vleugel zit. Waarom stemt een melodie die de hoogte ingaat en weer neerdaalt zo treurig? Was je een stuk verder opgeschoten als je dat wist? Hoopvolle ademteug, teleurgesteld uitblazen. Berg op en dan, noodgedwongen, berg af. Iets krijgen en het weer op moeten geven. Het leven zelf dus, vandaar de brok in de keel. Hoe Bach het voor elkaar kreeg, kon je maat voor maat nauwkeurig analyseren. Daar waren vast en zeker tientallen muziekfilosofische traktaten over geschreven. Wetenschap kon je het niet noemen. Het was niet zo dat je ontroering bij deze variatie verdween als je ergens in de wereld een liedje aantrof dat steeg, daalde en je koud liet. deze variatie liet zich door geen tegenvoorbeeld ontkrachten. Ophouden hiermee, dacht ze. Stoppen met analyseren en denken. Maar wat dan? Ze moest denken. Alleen al aan het bijzondere interval tussen de stellende en de antwoordende stem. Een septiem. Schrijnend zouden moeten klinken, tegendraads en ongemakkelijk. Maar de stemmen sloten vloeiend op elkaar aan en gaven elkaar de ruimte in plaats van elkaar dwars te zitten. Ophouden met denken, het verklaarde niets. Haar handen lagen in haar schoot. Ze wilde zich laten vullen door het geluid dat alle woorden verjoeg. Dan zou het gaan om wat het lied haar liet voelen. Ze hoefde het niet uit te leggen. Alleen maar te laten gebeuren. Voor angst en paniek waren even min woorden als voor dat andere, voor datgene wat het lied uitdrukte. Nu spelen en het lied laten leven. Ze wachtte. Doe dan, dacht ze, doe het dan. Ze bewoog de handen naar het klavier. Na 2 maten kwam er een einde aan de proefneming. Haar zicht werd troebel en onscherp, zodat ze de noten niet meer kon onderscheiden. Ze klapte de partituur dicht en knipte de lamp uit.
Psychoanalyticus, dat ben je ook nog. Dat was je werk heel lang.
Ja.
Hoe verhield dat zich tot je werk als muzikus? Had dat met elkaar te maken?
Nou, luisteren. Heel goed luisteren naar een patiënt. Ook naar wat achter de zinnen zit, wat hij zegt. Dus dat is eigenlijk wat je met muziek ook wel doet.
Ja.
En wat het schrijven betreft, vond ik wel dat je in een therapie of in een analyse, als je zelf iets zegt, dat je dan heel goed je woorden kiest, zodat het aansluit bij wat er in die patiënt leeft, of eventueel bij de levensfase waaruit dat conflict ontstaan is. En dus dat je heel goed je woorden kiest, afgestemd op de ander. En dat doe je natuurlijk met schrijven ook.
Waar je het nu over hebt, gaat ook over precies, ik bedoel, praten over gevoelens is moeilijk. Praten over muziek, schrijven over muziek, daar hadden we het net over, is ook moeilijk.
Ja, en toch moet je het doen. Ja, dus dan moet je heel zorgvuldig je woorden kiezen. Ja, en misschien ook tolerantie hebben voordat het dan soms niet zo mooi is als je eigenlijk had bedacht. Ja.
Waarom is dat zo moeilijk? Waarom is dat praten over gevoel, dat doen mensen graag, maar het is ook heel zoekend en gebrekkig.
Ja,
en
wordt heel vaak ook clichés. Hè? Ja, ik vind dat je eigenlijk, en dat met schrijven heb je daar natuurlijk ook profijt van, dat je het meeste idee krijgt over gevoelens als mensen gewoon over concrete dingen vertellen. Details. Ja.
Dat is toch net als wat jij net zegt als je over muziek wil schrijven, dat je het via de zijlijn doet, via de techniek. Nee,
ik zeg dat ook altijd tegen supervisanten, hè? Mensen die dan komen omdat ze dat vak willen leren. Altijd vragen naar details. Altijd vragen, hoe is dat dan? Wat was er dan? Concreet. En dan merk je dat iemand iets voelt. En dat is met die vrouw uit dat boek ook. Weet je? Want dan staat ze zich toe om bij die kanon in de septiem iets te voelen. Dat ze nou eens niet hoeft te analyseren. Nou, dan heeft ze meteen tranen in de ogen. Kan ze niks meer zien.
Daar kom je steeds terecht. Op het moment dat die gevoelens echt gaan overheersen, dan valt er ook iets weg. Dan kun je niet meer spelen.
Dan kan je niet goed meer spelen.
Misschien ook niet goed meer praten.
Ja. Ja. Dus je moet er alsmaar oscilleren tussen het je overgeven aan de emoties van de muziek en het je concentreren op de techniek waarmee je de muziek speelt. Steeds heen en weer. Maar dat doe je natuurlijk in een therapie ook. Dat je probeert in te leven wat die patiënt voelt en hoe dat is. ook heel snel weer terug naar je eigen hoofd. Hoe past dat in de karakteropbouw of wat er aan de hand is? En wat voor interventie moet ik daarbij plaatsen? En dus ook snel heen en weer tussen dat technische en het emotionele.
Ja. Als je het over muziek en emoties hebt, zijn er dan emoties die makkelijker door muziek worden opgeroepen?
Ja, het eerste waar ik aan denk is dan toch een beetje dat die heimweeachtige nostalgie. Je bent iets kwijt of je verlangt naar iets. En hoe dat dan door Schubert bijvoorbeeld verklankt wordt. Maar je kan natuurlijk ook woede in de muziek uiten.
Ja, maar die melancholie, is dat niet ook een beetje waarom jij voor de cello bent gevallen?
Dat zou heel goed kunnen, ja. Want dat kan natuurlijk heel goed op een cello, ja.
Ja. Ja. En er zit ook een schitterende passage in dat contrapunt van de dochter die dan meegaat naar een concert.
Ja, dat was een concert van het Nederlands Kamerorkest. Want daar speelde mijn man in en dan nam ik vaak de kinderen mee. En dan speelden ze die middag Brandenburgs concert van Bach met die twee blokfluiten, weet je wel. En mijn dochter, die was toen een jaar of 9 of zo, die speelde zelf ook blokfluit en genoot ontzettend van die klank. Dus die zat heel gespannen naar die twee jongens te luisteren die dat hele concert speelden. En op een gegeven moment merkte ik dat ze gewoon aangeslagen was. En ik dacht, god, heeft ze buikpijn of zo? Is er iets? Nee, het is te mooi, zei ze. Ja. Prijs de hoogte. Natuurlijk spelen de bassen een treurmars. Zelfs hun menuet, hun gavotte is een treurmars. Je wordt ziek van de pauken. Alleen al de aanblik van pauken betekent een rouwstoet. Je moet de zaal in, waar diepte je neerzuigt, de zoldering je inkuilt. Kijk naar de vloer. Een kind klimt de bank op, verhit, wild van het zuizende licht. Trek hem neer. Knijp je ogen stijf dicht bij de inzet van de viool. Nu zwijgt het orkest. Nu stijgt een stem boven zwaarte omhoog. Je wil niet, je weigert, maar het lied sleurt je mee in een windhoos van bittere troost.
Het vertelt ook heel erg het verhaal van die verschillende reacties die iets kan. Nu wil die pauken en die treurmars, ja, en die laagte. Die, ja, die, ja. Nou ja, wat roepen die hier op? Woede, zou ik zeggen.
Woede, ja. Ja, ja, ja. Altijd die dood maar. Hè? Iedereen die maar wegvalt. Nou heb ik nog steeds dat soort woede. Ja,
ja, daar kun je boos om blijven.
Ja, ja.
En wat is dan die bittere troost?
Nou ja, dat voelt ze aan het eind. Ik denk, ze, de schrijver. Ja. Dat je eigenlijk niet meegenomen wil worden door dat lied van die viool. Ja, want dat zal je gaan ontroeren. Maar er is geen keuze. Je luistert en je bent verloren. Je bent verkocht.
Maar dat is verzet tegen de ontroering.
Verzet tegen de ontroering. Terwijl toch die ontroering in zekere zin de troost is. Je bent ontroerd omdat die muziek eigenlijk verklankt wat jij zo moeilijk durft te voelen.
Nou, een beter einde kan ik hier nu niet bedenken. Dank je wel voor het gesprek.
Alsjeblieft.
Dit was de podcast van de Cello Biennale Amsterdam. Ga vooral ook naar de website cellobiennale.nl en abonneer je via je podcast-app.